Goedenavond, lieve mensen. Abortus was al een zwaar onderwerp. Dit is ook een zwaar onderwerp. Eigenlijk is het een heel seizoen van zware onderwerpen. Eigenlijk is er natuurlijk in de Bijbel niet zoveel te vinden over euthanasie, maar ik ga toch een vers lezen en wel uit Numeri 23. De woorden van een valse profeet van wie we in de Bijbel alleen ware profetieën vinden. Dat is al heel bijzonder. Namelijk Bileam. En hij zegt in Numeri 23 vers 10. Wie telt het stof van Jacob en wie berekent de drommen van Israël? Sterve ik zelf de dood der oprechten. Zij mijn einde daaraan gelijk. Zo lees ik. En ik moest aan dat vers denken omdat het daar gaat over een goede dood. Euthanasie betekent goede dood. Alleen de goede dood die hier bedoeld is, is natuurlijk wel heel wat anders dan wat we daarbij euthanasie onder verstaan. Maar ik vond het toch mooi om daarmee te beginnen. Een goede dood is de dood van de oprechte, van de rechtvaardige. Biologisch mag het net zo'n dood zijn als de dood van de goddeloze. Maar Bileam, ik weet niet of hij ooit werkelijk zijn hart aan de Heere God heeft overgegeven, maar het is wel zijn verlangen dat zijn dood mocht zijn als de dood van zo'n vrome Israëliet. Alleen als je de dood van een vrome Israëliet wilt sterven, dan zul je ook eerst het leven van een vrome Israëliet moeten leiden. En daar is weinig sprake van bij hem. Wij gaan het vanavond hebben over euthanasie, goede dood. De Duitsers zeggen genadedood. De Engelstaligen zeggen een barmhartige dood. En dat heeft natuurlijk ook met dat woordje goed te maken in euthanasie. Wanneer is een dood een barmhartige dood? Als je, wanneer je zo vreselijk moet lijden, iemand je wil helpen om uit dat lijden verlost te worden. Of dat dan goed of slecht is, in elk geval zou je het een vorm van barmhartigheid kunnen noemen. Ik heb de vorige keer al gezegd, we leven in een tijd dat we natuurlijk veel meer invloed hebben op leven en sterven dan ooit tevoren. Vroeger kwamen zulke dingen niet voor, wel zelfdoding, daar komt vanavond ook nog wel te sprake. Maar hulp bij zelfdoding nauwelijks. Zeker niet in deze medische vorm. Dus het heeft te maken met onze geweldige technische mogelijkheden. De overgang tussen dood en leven is ook steeds meer vervaagd. En we kunnen op elk van die punten op bepaalde manieren ingrijpen. Op een bepaald moment in de tijd is het toen mogelijk geworden wettig vast te leggen dat een arts onder bepaalde omstandigheden het leven van een mens mag nemen. Ik zeg het expres zo, zo was het ook de vorige keer bij abortus, waar het leven van een ongeboren mens genomen wordt. En nu gaat het over een leven van een geboren mens, misschien oud, maar in elk geval met een ondraaglijk en uitzichtsloos lijden kwelt. En een arts mag volgens onze wetten, onder zeer bijzondere voorwaarden een einde aan zo'n leven maken. En het gaat natuurlijk allemaal om die voorwaarden. Als een arts actief het leven van een mens mag beëindigen, dan kan dat alleen onder de meest stringente condities. Want anders is de grens met doodslag natuurlijk heel erg vaag. Onze wetgeving is zeer streng tegen doodslag, om van moord maar te zwijgen. En als dan aan artsen het wordt vergund onder zeer bepaalde omstandigheden toch aan het leven van een mens een einde te maken, dan kan dat alleen als de voorwaarden heel streng zijn. Paul noemde al net enkele actuele zaken. Een andere actuele zaak is een proces dat aanhangig is gemaakt tegen een arts die dat volgens de officier van justitie niet zorgvuldig genoeg gedaan heeft. En op zichzelf, hoe vervelend dat ook voor die arts is, is het een goede zaak dat we af en toe voor de rechter toetsen of het allemaal nog wel zo gaat als het door de wetgever was bedoeld. Nou, wat verstaan we onder euthanasie? Daaraan kun je 5 voorwaarden vastknopen. Met andere woorden, als het over euthanasie gaat in de wettische zin van het woord, de wettelijke zin van het woord, moet het aan deze 5 voorwaarden voldoen. De eerste is eigenlijk geen voorwaarde, maar meer een omschrijving. Het is de actieve levensbeëindiging. Ten tweede, op een zo pijnloos mogelijke manier. Ten derde, uitsluitend door een arts. Ten vierde, dat is een heel belangrijk punt, op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. En ten vijfde, om langs deze weg een einde te maken aan het lijden van die patiënt. Als je het eerst een omschrijving noemt, dan blijven er nog 4 punten over. En elk van die 4 punten moet aanwezig zijn. Zo pijnloos mogelijk, door een arts, op verzoek van de patiënt, om een einde aan diens lijden te maken. Maar elk van die 5 punten is aan discussie onderhevig. Bij elk van die 5 punten kun je allerlei vragen stellen en allerlei opmerkingen maken. Het begint eigenlijk al meteen met een ethisch probleem, maar daar kom ik straks nog wel nader op terug. Ik wil eerst proberen de verschillende aspecten op een rijtje te krijgen voordat we aan de ethiek beginnen. Maar elke arts legt de eed van Hippocrates af. Dat is een oude Griekse geneeskundige die al in zijn tijd voorwaarden heeft opgesteld waar een goede arts aan moet voldoen. En daar hoort bij dat je op allerlei wijze het leven in stand houdt en dat leven en die levenskwaliteit zo goed mogelijk bevordert. Vandaar dat men ook dikwijls zegt als argument tegen euthanasie dat het in strijd zou zijn met deze eed van Hippocrates. En in elk geval ligt daar wel een probleem. Nogmaals, daarom heeft de wetgever gezegd, we kunnen dat alleen toestaan als er een zeer strenge omheining om dat probleem wordt heen gezet. Nou zijn er al allerlei voorvormen en tussenvormen waar de problematiek eigenlijk al begint. Dat is nog geen euthanasie in de eigenlijke zin van het woord, maar dat zijn wel zaken waar sommigen van ons al lang mee in aanraking gekomen zijn. We zullen straks ook nog wel zien dat we grote nadruk gaan leggen op palliatieve zorg. Palliatie betekent verlichting of verzachting van iemands lijden. En palliatieve zorg is dus zorg die erop gericht is om iemands lijden te verlichten. Dat kun je doen met pijnbestrijdingsmiddelen tot morfine aan toe. Je kunt dat doen door sedatie. Dus dat betekent iemand kunstmatig in slaap brengen. Maar soms ook door wat je al zou kunnen noemen een indirecte vorm van euthanasie. Pijnbestrijding met een risico van levensverkorting. Je kunt je voorstellen, er zijn zulke krachtige middelen ter bestrijding van de pijn dat ze in zich ook het risico inhouden dat het leven van de patiënt daardoor verkort wordt. Dan zou je dus kunnen zeggen, het voorschrijven van zulke middelen is al een indirecte vorm van levensbeëindiging. We kunnen dat nooit bewijzen, want je weet niet hoe lang de patiënt geleefd zou hebben als je die middelen niet gegeven had. En laat ik er maar meteen bij zeggen, dit is een stukje terrein waar de minste discussie over is. Iedereen die dat wel eens in de praktijk heeft meegemaakt, heeft ook dat gevoel, laat de patiënt alsjeblieft zo min mogelijk lijden. Laat de pijn zoveel mogelijk bestreden worden en daar zijn we ook vandaag aan de dag heel erg goed in. Ook al geeft dat dan het risico dat het leven van de patiënt verkort wordt. Maar eigenlijk betekent dat ook dat het lijden van de patiënt verkort wordt. In vroegere tijden, laten we zeggen enkele decennia geleden, werd er ook nog wel eens een onderscheid gemaakt tussen passieve en actieve euthanasie. Dat is nogal verwarrend en passieve euthanasie wordt vandaag niet meer euthanasie genoemd. Wat is dat passieve euthanasie? Dat is bijvoorbeeld bij een terminale patiënt afzien van verdere behandeling. Je moet op een gegeven ogenblik ook de grens weten. Bij coma patiënten, bij mensen die je dan misschien nog wel pijnstillers geeft en nog wel vocht en voedsel toedient, maar waar je geen verdere behandeling meer verricht die gericht zou zijn op de eventuele genezing, omdat die genezing eigenlijk menselijkerwijs gesproken uitgesloten is. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je afziet van verdere behandeling, werd dat vroeger ook wel eens euthanasie genoemd. Want dat betekent wel dat je daarmee het leven van die patiënt verkort, terwijl je het eventueel had nog kunnen rekken. En één belangrijke overweging daarbij was dat je dan eigenlijk niet meer bezig bent het leven van de patiënt te rekken, maar het sterven van de patiënt te rekken. En wie is daarmee gediend? Waarom zouden we dat doen? Waarom zouden we niet op een bepaald moment de natuur haar werk laten doen, als je even God erbuiten wil laten, de natuur haar werk wil laten doen, zonder dat je daar verder in ingrijpt? Ook dat is in de christelijke ethiek vandaag de dag eigenlijk nauwelijks een probleem meer. We praten daarom ook niet meer over euthanasie. Ik noem het nog even voor de duidelijkheid, daar zal straks anders vast een vraag over gekomen zijn. Passieve euthanasie noemen we geen euthanasie meer. Euthanasie, dat beperken we, die term, tot actieve levensbeëindiging. En dat is wat anders dan passief verder de zaak op zijn beloop laten en de patiënt op een min of meer natuurlijke wijze laten overlijden. Het wordt alweer moeilijker bij zogenaamde versterving. Dat wil zeggen dat je besluit neemt om aan de patiënt zelfs geen vocht en geen voedsel meer toe te dienen. Ook dat werd vroeger een vorm van passieve euthanasie genoemd, maar in het algemeen spraakgebruik noemen we ook dat geen euthanasie. Want het is niet actieve levensbeëindiging. Je onthoudt iemand alleen maar bepaalde middelen, vocht en voedsel, waardoor het leven, of beter gezegd het sterven van die patiënt, gerekt wordt. En eigenlijk zien we alom ook in de christelijke ethiek dat men daar weinig moeite meer mee heeft. De moeite ligt op het terrein van de actieve euthanasie, en ik laat dat woord actief nou verder weg. Want per definitie spreken we af, is euthanasie actieve euthanasie. Dat wil zeggen, het is actieve levensbeëindiging door de arts. De wetgeving zegt dat dat alleen toegestaan is bij ondraaglijk en uitzichtsloos lijden. En we voelen allemaal al meteen aan dat dat moeilijk te definiëren is, of eigenlijk helemaal niet. Het betekent dat de patiënt dat zo moet vinden, het betekent dat de arts dat ook zo moet vinden. En een tweede arts die om advies gevraagd wordt, samen komen ze tot de conclusie, dit is ondraaglijk. Zelfs met de beste palliatieve zorg is dit eigenlijk niet meer te dragen. En het is bovendien uitzichtloos, deze patiënt kan niet genezen, hij of zij is terminaal. En dan moet het mogelijk zijn dat de arts actief een einde maakt aan het leven van zo'n patiënt. Daar ligt al de eerste moeilijkheid. Maar die moeilijkheid verschuift steeds verder. Want vervolgens kun je zeggen, is ook euthanasie geoorloofd als iemand een waardeloos leven leidt, naar zijn eigen mening. Mijn leven is volstrekt waardeloos. Stel je voor iemand die zwaar gehandicapt is en de hele dag op bed ligt naar het plafond te staren, die volledig bij zijn positieve is, dus ook zelf de uitspraak kan doen, ik wil euthanasie. Dat leven is niet per se, het is geen ondraaglijk lijden. Het kan best zijn dat de persoon in kwestie helemaal geen verschrikkelijke pijn lijkt. Het is wel uitzichtsloos, maar voor zijn besef is zijn of haar leven waardeloos. Wat heeft het voor zin om de hele dag op bed te liggen en naar het plafond te staren en afhankelijk te zijn van de hulp en zorg van andere mensen, terwijl je eigenlijk helemaal geen zin meer hebt in het leven? Dat is al veel moeilijker. Officieel staat de wet dat ook nog helemaal niet toe. En dat is bij het volgende punt nog ingewikkelder. Het staat zelfs in de titel van deze avond, voltooid leven, een uitdrukking van D66. En om deel te kunnen nemen aan het huidige kabinet samen met de ChristenUnie, hebben ze allebei wat moeten inleveren. En D66 heeft toegezegd daar in de komende kabinetsformatie geen werk van te maken. Maar dat komt natuurlijk dan bij een volgende kabinetsformatie weer meteen aan de orde. En dat is die kwestie van het voltooid leven. Dat is niet eens een waardeloos leven. Al helemaal niet een kwestie van ondraaglijk en uitzichtsloos lijden. Maar het besef, mijn leven is gewoon af. Ik heb geen werk meer. Ik heb ook niet veel vrienden of kennissen meer. Of wat de reden ook mogen zijn. Het gaat om de persoonlijke overtuiging van de patiënt. Die zelfs niet eens een patiënt hoeft te zijn. Die zelfs nog redelijk gezond kan zijn. Maar die zegt, ik heb het wel gehad. Ik heb het wel gezien. Het is wat mij betreft voorbij. Ik ben klaar met het leven. D66 wilde nog in het voorstel het zodanig maken dat de grens bij 75 lag. Maar er zijn natuurlijk ook mensen in onze samenleving die met 50, 60 jaar vinden persoonlijk dat ze klaar zijn met het leven. En Alexander Pechtold heeft al aangegeven dat hij op de duur eigenlijk ook zou willen dat het voor die mensen ook mogelijk zou moeten zijn. Klaar zijn met het leven. Hier kom je met een ander probleem in aanraking. Omdat je zou kunnen zeggen, en sorry als dat wat grof klinkt, waarom zou dan een persoon die dat werkelijk vindt geen zelfdoding toepassen? Dat wordt ook vaak gezegd als mensen dat dan per se willen. Er zijn mogelijkheden en middelen van zelfdoding waarbij je de hele arts niet nodig hebt. En eigenlijk is actieve levensbeëindiging, dus euthanasie, altijd een vorm van hulp bij zelfdoden. Dat wil zeggen, de patiënt zelf wil dood, als ik het zo wat grof mag zeggen, maar wil dat niet doen door de hand aan zichzelf te slaan, in welke vorm dan ook, maar hij vraagt daarbij de assistentie van de arts. Nogmaals, principieel is euthanasie altijd hulp bij zelfdoding. De patiënt wil graag een einde aan zijn leven laten maken. Hij wil dat niet zelf doen. Hij vraagt daarbij de arts. En dat is problematisch, want principieel is ook hulp bij zelfdoding natuurlijk niet toegestaan. We kunnen niet verhinderen dat mensen zichzelf het leven benemen. Maar we kunnen wel andere mensen verbieden om daarbij assistentie te verlenen. Maar aangezien euthanasie een vorm is van hulp bij zelfdoding, zit je daar dus weer in dat grijze gebied van dat wat alleen onder zeer stringente voorwaarden kan worden toegestaan. Bij hoge uitzondering wordt in zo'n geval hulp bij zelfdoding toegepast. En je kunt je dat in zoverre ook wel voorstellen dat je zelfdoden een zeer ingrijpende zaak is. We kennen allemaal wel mensen in onze omgeving die dat ooit gedaan hebben. We weten wat een afschuwelijk iets dat is. En ook hoe ontzettend ellendig mensen moeten zijn om daartoe te komen. Maar je kunt je ook voorstellen dat mensen het vreselijk vinden om dat zelf te doen. En liever willen dat de dokter dat voor hen doet. Principieel is er geen verschil. Het verschil is alleen dat de arts dan voor zichzelf ook het besluit moet nemen. Kan dit? Mag dit? Dat wil zeggen, is het binnen de grenzen van de wet toegestaan. Maar ook wil ik mezelf daarvoor lenen om dat te gaan doen. Nou, daarmee hebben we al een aantal problemen in kaart gebracht. Maar in de praktijk is het natuurlijk nog ingewikkelder. Kijk nog maar eens naar die 5 kenmerken. Actieve levensbeëindiging, zo pijnloos mogelijke wijze, dat begrijpen we. Door een arts, dat begrijpen we ook. Om een einde aan het lijden te maken, dat begrijpen we ook. Maar het 4e kenmerk was op verzoek van de patiënt. Daar is altijd in alle discussies over euthanasie enorme nadruk op gelegd. Het moet altijd met uitdrukkelijke instemming en zelfs op verzoek van de patiënt. En als een patiënt eenmaal dement geworden is, dan hebben we een verklaring nodig uit vroeger tijd, toen het nog goed ging met de patiënt, waarin deze te kennen geeft, als het zo en zo met mij gesteld is, dan wil ik dat er een eind aan gemaakt wordt. Maar in de praktijk hebben we ook met allerlei situaties te maken waar de patiënt die toestemming niet meer kan geven en ook nooit gegeven heeft in vroeger tijden. Dat noemen we de wilsonbekwamen. En in de praktijk komt dat ook voor. Terwijl dus binnen de grenzen van de euthanasie dit helemaal niet geoorloofd is. Het komt bijvoorbeeld voor bij abortus, daar gaan we nog niet verder op in. Maar abortus is een vorm van het actieve levensbeëindiging van een mens die daartoe zelf zijn wil helemaal niet kan uiten. Omdat het nog maar een ongeboren mens is. Maar het kan natuurlijk ook zich voordoen, en dat doet het ook heel veel, bij baby's die zwaar gehandicapt geboren worden. Waarvan de dokter ook zegt, dat kind heeft geen enkelzinnig leven. Stel je voor dat het een acefaal kind is, een kind eigenlijk zonder hersenen, dat alleen maar kan vegeteren. Waarom zouden we met ons alle medische middelen inzetten om een dergelijk vegeterend leven in stand te houden? Wettig ligt dat nog heel moeilijk, maar in de praktijk, zeker in Amerika heb ik gehoord, zijn er ook al kraamklinieken waar boven de wieg van zo'n baby gehangen wordt. No food, geen voedsel, dus een vorm van wat ik straks noemde, versterving. Waarbij dat kind op een natuurlijke wijze komt te overlijden, eigenlijk zonder veel te lijden. Maar in elk geval wordt het heel veel lijden bespaard. Maar ook de ouders wordt heel veel lijden bespaard. U moet daar niet op maken dat ik dat verdedig of niet. Ik probeer het alleen maar te beschrijven. Maar het is een vorm van euthanasie die je eigenlijk helemaal geen euthanasie mag noemen. Omdat het om een wilsonbekwaam iemand gaat. En hetzelfde probleem doet zich ook voor bij demente bejaarden. Die nooit een euthanasieverklaring hebben getekend. Maar die oud zijn en al heel lang dement. En er eigenlijk erg slecht aan toe zijn. Waar het soms de familie is die vraagt of er geen mogelijkheid is om aan dit, heb je het weer, waardeloze leven, dit zinloze leven een einde te maken. Eigenlijk vallen dus zulke situaties ook buiten de discussie. Het is geen euthanasie, want het gaat niet om een verzoek van de patiënt zelf. Maar in de praktijk komen dat soort zaken wel voor. Terwijl ik al die dingen noem, vraag ik u, maar misschien doet u dat al vanzelf, om eens in uw eigen hart te raden te gaan hoe je dat nou beleeft. En dan maakt het nog niet eens zoveel uit of je een christen bent of niet. Want ik weet ook van niet-christenen die termen als het sacrosancte, dat wil zeggen het heilige van het leven, wel in de mond durven nemen. Het leven is iets waar we allemaal zeer zuinig op moeten zijn. Wie wil zich ooit het recht aanmatigen, of welke samenleving wil zich het recht aanmatigen, om aan welk leven dan ook, hoe waardeloos ook in onze ogen, om daar een einde aan te maken. Je zou kunnen zeggen van dat streven is het eindzoek. Waar beginnen we aan als we artsen die ruimte geven om een leven te beëindigen van wat voor aard dan ook, een leven dat wij waardeloos vinden. Ik heb het al even gehad over nog weer een ander probleem en dat is die verhouding tussen euthanasie en zelfdoding. Er zijn natuurlijk vele varianten van. We kennen al jaren die pil van Drion. Een arts die ooit een middel heeft gevonden waardoor je jezelf kunt doden zonder dat je daar veel last van hebt. Op een hele menselijke wijze. Men spreekt dan ook wel eens van zelf-euthanasie. Je beëindigt je eigen leven actief, wat dus een vorm van zelfdoding is. Zonder hulp van buitenaf, maar wel nadat je afscheid genomen hebt van je familie en vrienden. En in hun aanwezigheid neem je dan dat middel. Eigenlijk maakt het dan niet eens meer zoveel uit of je dat zelf neemt of dat de dokter je dat toedient. Het enige is dat dan de dokter daar zelf ook wel meer in het reinen mee moet komen of hij dat wil. Maar in de praktijk maakt het niet veel verschil. Het is een vorm van euthanasie, maar dan een waarbij je zelf er actief een einde aan maakt. Een andere vorm is het bewust versterven. Dat wil zeggen, je verzoekt aan het medisch personeel om je heen of aan je familie en vrienden om geen vocht en voedsel meer toe te dienen. En daardoor op een redelijk pijnloze wijze van het leven afscheid te nemen. Of je verzoekt dat niet, maar je neemt zelf geen drinken meer tot je. We kennen die gevallen van mensen die weigeren om nog voedsel of drank tot zich te nemen. En ook daardoor vanzelf zullen afsterven. Ik heb maar een klein overzicht gegeven van alle problemen waarmee je in de praktijk in aanraking kunt komen. En ook de vele aspecten, de vele vormen die het alleen maar duidelijk maken hoe ongelooflijk ingewikkeld het is voor de wetgever om dat goed op een rijtje te krijgen. Je hebt eigenlijk een paar partijen daarin. De ene partij is de wetgever, dat is het parlement. Het parlement moet daarbij de regels formuleren van wat een niet strafbare vorm van actieve levensbeëindiging is. Ten tweede de artsen, die vaak helemaal niet zo happy zijn met wat in de Tweede en Eerste Kamer bedacht wordt. Omdat dat vaak zo ver afstaat bij hun eigen praktijk. Artsen die met situaties in aanraking komen waar ze eigenlijk vinden dat het barmhartig en menselijk zou zijn een einde te maken aan het leven van de patiënt waar de wet hun dat eigenlijk niet toestaat. Maar ook omgekeerd, waar misschien andere artsen vinden dat er van ondraaglijk en uitzichtsloos lijden sprake is, waarvan de arts zegt, ja maar zo kijk ik helemaal niet tegenaan, zo vind ik dat helemaal eigenlijk niet. En ik wil daar ook niet aan meewerken. En de derde groep van mensen die ermee te maken hebben, dat zijn niet de wetgevers, dat zijn niet de artsen, dat is de familie, dat zijn de vrienden. Nog even afgezien van de patiënt zelf natuurlijk, die we als wilsbekwaam hier even voor ons stellen. Maar ook de familie en de vrienden. Want dat is niet altijd natuurlijk zo makkelijk om hun motieven in te schatten. En laat ik het maar keihard zeggen, zeker als er een erfenis op het spel staat, hoeven de motieven van vrienden en familieleden in het bijzonder, ook niet altijd even zuiver te zijn. Maar het omgekeerde is ook mogelijk dat die motieven zeer zuiver zijn en dat ze het eenvoudig niet kunnen aanzien dat hun geliefde familielid zo verschrikkelijk moet lijden. Aan de ene kant is de palliatieve zorg zo ver gevorderd dat bijna niemand meer verschrikkelijke pijn hoeft te lijden, maar met een streepje onder bijna. Er zijn altijd uitzonderlijke situaties. We kunnen heel, heel veel leed verzachten, maar niet alles. Dat zijn de familieleden die dan zeggen, ja, ze kunnen wel, ik weet niet wat, in Den Haag beslissen. En de arts kan wel dit vinden of de arts kan wel dat vinden. Maar wij zijn het met de patiënt eens. Dit mag zo niet langer voortgaan. En hier zie je de samenhangende wisselwerking tussen al die belanghebbende groeperingen. En de patiënt zelf ook. We weten allemaal in de praktijk dat een mens wel eens op een punt kan komen waar hij zegt, ik zie er geen gat meer in, maak er maar een eind aan. Terwijl dan later blijkt dat door goede begeleiding, en nou denk ik niet alleen maar aan pijnbestrijding, maar nu denk ik ook aan psychologische, psychiatrische misschien wel, begeleiding of gewoon een goede zielzorger, mensen ook weer daar overheen kunnen komen. Dat is de wetgever zich ook van bewust en artsen zijn zich daarvan bewust. Je kunt niet zomaar gehoor geven aan zo'n verlangen van een patiënt, omdat het een tijdelijk verlangen van een moment kan zijn. Heel veel mensen hebben wel eens zo'n moment, was ik maar dood, als het heel slecht met ze gaat. En daar komen de meeste mensen gelukkig ook overheen. Dat is belangrijk, omdat de arts dat weet, om dat aan de familie uit te leggen en de familie moet dat weten. Laten we proberen de patiënt te helpen om door deze moeilijke fase heen te komen. Dat lukt niet altijd, maar dat lukt vaak ook wel. En daaruit zie je dat dus ook dat uitdrukkelijk verzoek van de patiënt, weer met allerlei problemen omgeven is. Want het kan een momentaan verzoek zijn, een verzoek van dit moment, dat op een volgend moment weer anders is. Waar de patiënt zelfs misschien wel zegt, wat ben ik blij dat jullie dat toen niet gedaan hebben. Want ik zie weer perspectief in het leven. Het belangrijkste uitgangspunt is, wat ik al even aanduidde, en dat is natuurlijk in de christelijke ethiek van enorme betekenis, dat is de heiligheid van het leven. Het leven is van God, Het is uit Gods hand voortgekomen. En God neemt het ook tot zich. De psalmist zegt, mijn tijden, Heer, zijn in uw hand. U besliste over mijn geboorte, u beslist ook over mijn sterven. Vandaar dat dat een ontzettend belangrijk uitgangspunt is, ook in allerlei kerkelijke bewegingen is, dat zo katholieken, anglikanen, lutheranen, galvanisten hebben allemaal heel diep over deze dingen nagedacht. In het algemeen is er niet zoveel problemen met wat we dan vroeger passieve euthanasie noemden. Je moet af en toe je verlies toegeven en zeggen, we gaan het sterven niet langer rekken. Geven de patiënt de gelegenheid om op een natuurlijke wijze te overlijden. We gaan dat niet meer forceren en proberen dat tegen te houden. Daar ligt eigenlijk nauwelijks nog een echte discussie. Maar actief het leven beëindigen, dat is het uitgangspunt van alle christelijke ethiek. Dat is ondenkbaar. Ten tweede, voor een christen bestaat er niet zoiets als een waardeloos of een voltooid leven. Leven is leven en is per definitie nooit waardeloos. Alleen mensen kunnen dat op een bepaald moment zo ondervinden. En ons antwoord daarop is dan niet euthanasie. Ons antwoord daarop is, hoe kunnen wij deze mens helpen om toch iets gewaar te worden van de waarde van het leven. Zelfs al ben je aan je bed gebonden. Zelfs al heb je veel met pijn te maken. En dat een leven voltooid zou zijn, daarvan zeggen wij, dat ligt in Gods hand. Dat begrijpen wij niet altijd, hoe dat in Gods hand ligt. Als een moeder van een gezin wordt weggenomen, dan begrijpen we niet dat in Gods ogen dat leven voltooid is. Want die moeder was nog zo belangrijk geweest voor dat gezin. En ze had nog zo lang voor ons gevoel moeten leven. En als iemand stokoud is, hoogbejaard en zeer zwak en eigenlijk tot niets meer in staat is, of zelfs dement, dan zeggen wij, Heer God, waarom moet deze persoon nog zo lang leven? Maar in een christelijke ethiek staat voorop, wij gaan niet op Gods troon zitten om uit te maken wat voltooid is, of wat waardeloos is, of wat wel waarde heeft en onvoltooid. Dat ligt bij hem. Leven, daar gaat het om. En niet de kwaliteit van leven. Wat een buitengewoon subjectief begrip is, waar je enorm van mening over kunt verschillen. En waar de patiënt, zei ik al, vandaag anders over kan denken dan de volgende dag. Ten tweede, we moeten eigenlijk niet willen dat dokters toegestaan wordt, wanneer en waar dan ook, een leven actief te beëindigen. Daar ligt voor mij ook een diepe overeenkomst met de abortus. Er is natuurlijk een enorm verschil. Abortus wordt gepleegd op wilsonbekwame mensjes. Daar is het de moeder die beslist. Maar bij euthanasie gaat het om mensen die daar uitdrukkelijk om verzoeken. Daar is dus een enorm verschil, maar de overeenkomst is dit. Je zou artsen nooit moeten toestaan een leven actief te beëindigen. En ik weet dat dat makkelijk gezegd is. Maar ik zeg er ook bij, dan moeten we maar des te meer zorg besteden aan de begeleiding van mensen die het leven als waardeloos of voltooid beschouwen. En natuurlijk staat daar niet iedereen voor open. En natuurlijk willen een heleboel mensen dat soort begeleiding niet. Ze voelen zich niet serieus genomen. Ze zeggen, nu komen ze mij helpen dat ik mijn leven toch waardevol ga vinden. En dat maak ik zelf wel uit. Daar wil ik ook helemaal geen hulp bij hebben. Er zijn natuurlijk mensen die, niet van de ene dag op de andere, maar die dat heel duidelijk voor zichzelf weten en al lang hebben breed hebben vastgesteld en daar vandaag net zo over denken als vorige maand en ook over een jaar. Hun mening staat vast. En dan heb je een ander probleem dat we bij abortus ook tegenkwamen. Hoe verhoudt zich de wetgever ten opzichte van de rechten van het individu? Dat zagen we de vorige keer ook. Bij abortus heb je dat probleem, mogen wij aan een moeder vertellen wat ze wel of niet mag doen? Hebben we daar het recht toe? We kunnen het ontzettend oneens zijn daarmee, met wat die moeder wil, die aanstaande moeder. Maar hebben wij het recht om onze mening aan haar op te dringen? Dat heb je hier ook een beetje. Mogen wij, terwijl wij de heiligheid van het leven hoog in het vaandel geschreven hebben, terwijl wij eigenlijk vinden dat een dokter nooit mag meewerken aan actieve levensbeëindiging, mogen wij tegelijkertijd aan die mens die zo lijdt, of die klaar is met het leven en vast en zeker daarin een beslissing heeft genomen, mogen wij die mens voorschrijven wat wel of niet mag. In zekere zin is dit laatste makkelijker dan bij abortus. We kunnen tegen de patiënt zeggen, luister, als jij wil beschikken over je eigen leven, dan is dat jouw zaak, we kunnen je daarin niet tegenhouden. Maar je mag niet zomaar verwachten dat wat voor arts dan ook jou daarbij helpt. Dat willen we niet. En dat klinkt hard. Ik vind het ook moeilijk om dat onder woorden te brengen. Want je zegt daarmee eigenlijk tegen de patiënt, als jij zelfdoding wil plegen, kunnen we je niet tegenhouden. Maar we willen je er niet bij helpen. Dat klinkt hard en dat is het in feite ook. Maar als je zelfdoding pleegt, dan ben je daar helemaal zelf verantwoordelijk voor. Onze vraag is, mogen wij zo iemand daarbij helpen? Mogen wij toestaan via de wet dat een arts daarbij assistentie verleent? Of moeten wij gewoon zeggen, daar zijn wij principieel op tegen? En een ander punt, bijna het laatste punt. Nogmaals, en dat is zo'n heel praktische zaak. Je kunt wel principieel zeggen, we zijn erop tegen. Maar als lijden zo verschrikkelijk kan zijn, als iemand zo ontzettend veel moet doormaken, pijn, maar ook, er is ook een pijn die je niet met morfine kunt beschrijven, een hartepijn. Als iemand zo verschrikkelijk veel moet lijden en je zegt dan, ja sorry, maar dat mag toch niet. Dat zou wel heel, heel erg hard zijn, terwijl je dat toch oprecht kunt menen. Maar nogmaals, de praktijk leert dat bijna alle pijn te bestrijden is en ook dat heel veel mensen enorm gebaat zijn met goede begeleiding van psychiatrisch of wat voor aard dan ook, psychologisch aard of gewoon goede zielzorg. Tja, ik heb u al gezegd, dat zei ik de vorige keer ook en dat zeg ik nu ook, als u had gedacht dat ik eventjes keurig zou zeggen, zo zit het en zo zit het niet. Nee, zo zit het inderdaad niet dat ik dat zou gaan doen, dat ik dat zou zeggen. Want aan de ene kant is er iets in mij dat heel duidelijk zegt, hulp bij zelfdoding, en dat is euthanasie, mag nooit. De hand aan jezelf slaan mag nooit. Het leven is heilig. Er is er maar één die het leven tot een einde brengt en dat is God zelf. Hij kan daarvoor een ziekte sturen of wat dan ook, maar het leven ligt in zijn hand. En dat kun je volhouden totdat je iemand tegenkomt die met groot verdriet beschrijft hoe zwaar moeder geleden heeft en dat zelfs pijnbestrijding eigenlijk niet meer hielp. En dat moeder gesmeekt heeft, alsjeblieft, verlos mij uit dit lijden. Alsjeblieft, help mij. Help mij. Dokter, help mij. De eed van Hippocrates zegt, je moet er zijn voor de patiënt. Je moet die patiënt zo goed mogelijk dienen. Wel nu dokter, dit is het moment waarop je mij dient. En dat is een barmhartige dood, de merciful death, zoals de Engelsen zeggen. Waar mij het beste dient door er een eind aan te maken. Er is voor mij geen hoop dat ik ooit nog beter word. Dat het ooit nog beter met me zal gaan. En daar ligt de spanning. En dan voel je in je eigen hart dat je tussen het principe en de praktijk heen en weer geslingerd gaat worden. En datzelfde heb je eigenlijk een beetje als het gaat over zwaar gehandicapte baby's. Want je weet, er is geen hoop, dat kan ook nooit meer goed worden. Die baby heeft eigenlijk geen enkel leven. Wat moeten we doen? Moeten we dit leven in stand houden? Moeten we dat rekken? En dan maar wachten tot het kind op een natuurlijke wijze sterft. Je principes zouden zeggen, ja, dat moet je inderdaad. Je moet wachten tot op een natuurlijk einde van dat leven. Dat kan heel erg lang duren. Of moeten we zeggen, kom. Nou ja, u begrijpt het. En dat zullen we wel vaker merken. En zeker bij abortus en euthanasie. De spanning tussen je principes en je praktijk. Je kunt in principe tegen abortus zijn. Maar wat als je dochter verkracht wordt? Dat zei ik de vorige keer. En hier is het net zo. Je kunt tegen euthanasie zijn. En dat is ook tenslotte de laatste opmerking over de rol van de gemeente. Dat is iets dat bij volgende onderwerpen veel vaker aan de orde zal komen. Want hier, wat moet de gemeente doen? Dat is met abortus ook zo. De principes kun je uiteenzetten. Het mag niet. Actieve levensbeëindiging mag nooit. Hulp bij zelfdoding, wat op hetzelfde neerkomt, mag nooit. Totdat je je verdiept in wat er gebeurd is en zegt, je laat het moederhoofd zakken. We kunnen het wel begrijpen. We kunnen het niet goed vinden, we mogen het niet goed vinden. Maar we kunnen het wel begrijpen dat in jullie situatie zo en zo gegaan is. En bij sommigen van u zal dat eerste veel gemakkelijker overheersen, het principe. En bij anderen van ons, dat hangt niet alleen maar met je christelijke ethiek samen. Het hangt ook met je karakter samen. Hangt misschien samen met een stuk empathie, ik weet het niet. Die zullen veel gemakkelijker begrip hebben voor de uitzonderingen. Waar het dan toch gebeurt. Waar je moet toegeven. Wij wisten ook niet meer wat we moesten doen. En toen hebben we het maar zo gedaan. Nou, daar ligt de spanning. En daar laat ik het ook bij. Ik heb u geprobeerd de verschillende kanten voor te stellen. En uiteindelijk, kan alleen maar hopen dat ik nooit in zo'n situatie kom waar ik zo'n beslissing zou moeten nemen. Het zij voor mezelf, het zij voor een geliefde. Maar sommige van ons zijn in zulke situaties geweest. Zijn er ook artsen die met zulke situaties te maken hebben en daar niet aan mee willen doen? Of onder bepaalde omstandigheden misschien wel. Het blijft vreselijk moeilijk. Denk nooit dat je met een louter principe in al die gevallen het verlossende woord kan spreken. Maar wees ook niet te makkelijk met de uitzonderingen. Daar laat ik het bij. En ik heb u al gezegd, dat is straks ook al gezegd, we willen graag vragen uit de zaal horen. Iemand mailde mij, ik kon die vragen allemaal niet verstaan. Dat ging dan bij het volgende onderwerp, vorige onderwerp. En toen heb ik ook geantwoord, luister, we gaan niet mensen een microfoon onder de neus duwen. In de eerste plaats, je weet dat het opgenomen wordt, je weet dat het op YouTube verschijnt. En heel veel mensen kan dat enorm remmen in het stellen van een vraag. Als u een vraag stelt vanaf de plek waar u zit, dan zal niemand laten horen, hé, want het is Jan of Kees die daar een vraag stelt. Dus dat kun je vrijelijk doen. Ik zal proberen te onthouden dat ik de vraag moet beantwoorden, zodat de mensen thuis toch weten wat er gevraagd is. Steekt u van wal. Wie mag ik als eerste het woord geven? Gaat u gang.
Heb je misschien echt een christelijk probleem? Als ethicus, als in andere culturen, doen ze daar ook dat ze dat nog lastig vinden? Of is het echt alleen maar een christelijk probleem?
Nee, dat is het alleen voor christelijke problemen, maar ook voor andere mensen? Het is in eerste plaats natuurlijk een probleem van alle tijden, hè? Dat is wel heel duidelijk. In Rome was er een rots waar gehandicapte kinderen of anderen eenvoudig van de rots gegooid werden. Dat was ook een zachte dood. Je kwam wel hard neer, maar je was ook meteen uit het leven weggerukt. Elke cultuur heeft ermee te maken gehad. Ik weet niet of dat bij de Eskimo's nog zo is, maar als je zo oud werd dat je niks meer kon betekenen, maar alleen maar eten opat, dan ging zo'n oude Eskimo man of vrouw naakt het ijs op een ijs. Een bevriezingsdood is een hele zachte dood. Om een einde aan het leven te maken en zo de gemeenschap niet op te zadelen met een stuk belasting. Het enige verschil is dat we nu zoveel menselijke manieren hebben om het te doen. Maar het loutere feit dat ook in een seculiere samenleving, dat kun je toch van de onze ook wel zeggen, het zijn niet alleen maar de christenen die er moeilijk mee over doen, dat je merkt dat heel veel mensen toch het tegen de borst stuit om actief het leven van iemand weg te nemen. Per slotverrekening, zelfs in de meest geseculariseerde samenlevingen zijn moord en doodslag verboden. Waarom? Als het wel zou mogen, kunnen ze mij op de pakken nemen. En ik wil ook, als ik in een situatie kom waarbij ik dement zou zijn, niet dat de wet het toestaat dat iemand dan mijn leven zou nemen, terwijl ik dat, als ik er bewust bij was geweest, nooit gewild zou hebben. Het is dus ook heel pragmatisch een stuk zelfbescherming. De wetgever is daar zo precies in, niet vanwege christelijke motieven, maar ook vanuit heel pragmatische motieven. Pragmatisch betekent dus om heel praktische redenen. Als wij euthanasie met heel veel hekjes omgeven, zal daarmee gewaarborgd worden dat ze uiteindelijk ook niet mijn leven wegnemen. En er zijn dus, zoals ik straks al even aangaf, ook niet-christelijke ethici die hoog respect hebben voor wat wij dan zouden noemen de heiligheid van het leven. En die vinden dat we zeer zuinig met het leven van onszelf of van anderen zouden moeten omgaan. Dus het is niet een specifiek christelijk probleem. Alleen christelijke ethici zullen veel gemakkelijker zeggen, hulp en zelfdoding nooit. Actieve levensbeëindiging nooit. Liever zorg verlenen, maar niet een einde eraan maken. Wie is de volgende? Ga je gang. De vraag is, als je zelfmoord pleegt, zelfdoding zeggen tegenwoordig liever, dan kom je niet in de hemel. Dat was de opvatting van heel veel christenen. Zeker aan wat we dan de rechterzijde van de gereformeerde gezindte noemen. Ik herinner mij een predikant in die rechterflank van de gereformeerde gezindte. Die zei, ik heb dat zelf ook vaak geleerd. Totdat ik een situatie tegenkwam van een vrouw waarvan ik heel zeker wist dat zij een kind van de Heere was, maar die door een vlaag van verstandsverbijstering, noem ik het maar, op een bepaald moment de weg van de dood gekozen heeft. En toen wist ik heel zeker dat deze vrouw bij de Heere was. Ik heb zelf het moeilijke gehad dat ik een paar keer moest preken op een of het betrokken was bij een dergelijke situatie van iemand die zelfdoding had gepleegd, waar ik voor mezelf en velen met mij toch de overtuiging hadden, dit is een kind van God. Maar hoewel het niet helemaal het onderwerp van vanavond is, zelfdoding, want daar gaat het natuurlijk, maar ja, in zekere zin ook weer wel. Als ik zeg dat euthanasie een vorm van hulp van zelfdoding is, dan valt het daaronder. Een mens kan zo vertwijfeld raken dat iemand geen andere uitweg ziet. We moeten goed bedenken, als je nooit een echte depressie in de psychiatrie, we zijn allemaal wel eens te neergeslagen, maar als je een echte depressie in psychiatrische zin van het woord nog nooit hebt meegemaakt, kun je je niet voorstellen hoe ongelooflijk wanhopig iemand kan zijn. Ik zeg niet om het goed te praten uiteraard, er valt niks goed of slecht te praten. Het is een vaststelling van het feit dat iemand dan uiteindelijk geen andere weg ziet dan deze. En daar zijn we heel, heel erg bedroefd over, maar die hardheid van vroeger kom ik bijna niet meer tegen. Je kunt het ook vanuit de schrift natuurlijk niet hard maken. We hebben weliswaar enkele gevallen in de Bijbel van mensen die de handen aan zichzelf sloegen. Achitofel en Judas. Maar de Bijbel doet zulke uitspraken niet. Men wilde daar vroeger mee uitdrukken dat het natuurlijk wel erg, heel, heel erg was dat iemand dat gedaan had. Maar dan ga je dus weer de zaak vanuit een principe beoordelen, mag niet. En niet vanuit de empathie, het meeleven met het feit dat iemand toch zo in de situatie kan komen dat hij geen andere uitweg ziet. En ik denk dat we daar vandaag een beetje sterker in zijn. En dat we naast het principe ook het meeleven met iemands verschrikkelijk moeilijke situatie kennen. Zelfs in het leven van een kind van God. Dus ik ben bang dat je moeder geen gelijk had. Ik hoop dat ze erin gelijk hadden. Wie? U was net iets eerder. Nee, dan gaan we uit uw gang. Oké. U stelt de situatie, moet maar even checken of ik het goed begrepen heb, dat iemand vanuit de persoonlijke band met God zegt, mijn leven is voltooid. Is dat wat u zegt? Mijn vraag, mijn tegenvraag is, en dat is een retorische vraag, u hoeft er niks op te zeggen, maar is dat nou redelijkerwijs te veronderstellen? Het zou kunnen, maar als iemand een persoonlijke band heeft met de Heere God, dan hoort daar voor mij bij, maar ja, ik ben die persoon niet, dat je ook weet, mijn tijden zijn in uw hand, mijn leven is in uw hand. En hoewel ik het heel zwaar vind en ik mag zelfs bidden, neem mij alsjeblieft toch tot u hier. Ik moet accepteren dat hij me nog hier op deze aarde laat. Dus dan is het voor mij, maar goed, alles is denkbaar in dit leven. Dan is voor mij ook heel moeilijk voorstelbaar dat iemand dan zou zeggen, ik besluit voor mezelf, mijn leven is voltooid en ik wil dat een dokter daar een einde aan maakt. Terwijl het tegelijkertijd die persoonlijke band met God is. Nogmaals, er is niets uitgesloten, maar mij lijkt het erg onwaarschijnlijk.
Dat is voor mij dus de kern, omdat ik vanuit de omgeving weet dat er mensen zijn die op een gegeven moment in zo'n uitgesloten positie komen, ook wat pijn betreft.
Ja.
En dat ze daar eigenlijk als een verlossing
doen. Ja, maar nu gaat u een stap verder dan een voltooid leven. U hebt het nu over mensen, dat is wel een onderscheid. Ik dacht even dat u het had over iemand die zegt, mijn leven is voltooid. Laat de dokter maar komen om er een eind aan te maken. Maar nu hebt u het over een andere situatie. Daar heb ik wel veel meer begrip voor. En dat kan ik me wel veel makkelijker voorstellen dat dat gebeurt. Dat mensen hun hele leven met de Heere God geleefd hebben. Maar dan op het einde in een situatie komen van heel erg lijden. Want ze weten, ik kan daar niet meer van beter worden. En dit lijden, dat houd ik niet meer uit. En dat mensen schreeuwen om verlossing uit dit leven. En als de Heere God het dan niet doet, die dan geen andere uitweg meer zien dan de hulp van de arts in te roepen. Eigenlijk is dat niet veel anders dan wat we net bespraken over christenen die er toch toe kunnen komen, echte christenen, om zelfdoding te plegen. Want eigenlijk is dat dezelfde situatie. Ze zien geen uitweg meer in het leven. En of je nou dan de hand aan jezelf slaat of dat je de assistentie van de dokter inroept, maakt voor die mensen geen verschil. Het enige is als je de dokter erbij haalt, dat hij zijn eigen geweten heeft, zijn eigen afwegingen. En dat die dan ook met het probleem te maken heeft, wil ik dit wel en kan ik dit wel en moet ik dit wel. Maar eigenlijk heb je dan dezelfde situatie als kan een echte christen tot zelfdoding overgaan. Het antwoord is, de praktijk leert dat het helaas kan. En dat is niet meer principieel verschillend van de situatie die u noemt. Waar het lijden inderdaad uitzichtloos en ondraaglijk is. En mensen er geen gat meer in zien. En dan kun je natuurlijk tegen die mensen wel zeggen, ja, maar het leven is in Gods hand. Maar ja, dat komt dan niet meer over. Als het lijden zo zwaar is. En dat, dan zeg je niet, dus het mag dan wel. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we er dan begrip voor hebben dat iemand tot zo'n uitspraak kan komen. Daarachteraan. Ja.
Ja.
Ja. Ja. U beschrijft een situatie die nog niet aan de orde is geweest. Die ik eigenlijk met mijn eigen moeder beleefd heb. Mijn moeder was zwaar dement. Ze was 83 jaar en kreeg een hartinfarct. En normaal, als het een jonge man had betroffen, zeg normaal of een jonge vrouw, in de kracht van zijn of haar leven, dan zou de dokter alles op alles gezet hebben om iemand over dat hartinfarct heen te helpen. En dan weer proberen of zo iemand de draad van het leven weer kan oppakken. En op dat moment, de dokters hebben dat ook eerlijk met ons besproken, wij gaan er niet voor knokken. Eigenlijk zeiden ze al zo'n mededeling. We gaan er niet voor knokken om daar iemand weer overheen te helpen. En op dat moment hadden wij, mijn vader en wij als broers en zussen, daar ook vrede mee. Het is een mooie vraag die u stelt, omdat het in ieder geval helpt om weer te zien hoe ingewikkeld het in de praktijk van kan liggen. Alleen moeten we dan wel bedenken, Hier gaat het niet over euthanasie. Het gaat over wat we vroeger genoemd zou hebben, passieve euthanasie, wat geen euthanasie is. Voor de zorgvuldigheid van de taal beperken we euthanasie tot actieve levensbeëindiging. Daar was geen sprake van. Hier was sprake van, we gaan niet alles op alles zetten om de patiënt daar weer overheen te helpen. En dat heeft te maken met wat men vroeger dan passieve euthanasie noemde. We gaan eenvoudig niet meer middelen toepassen om dat leven van die patiënt, wat dan ook soms betekent het sterven van die patiënt, te rekken. En daar heeft de christelijke ethiek ook veel minder moeite mee. Passieve euthanasie is ook in de christelijke ethiek, voor zover ik daar enig overzicht in heb, eigenlijk nauwelijks een probleem. Je moet op een gegeven ogenblik ook iemand laten gaan. Wij kunnen iemands leven beëindigen, maar we kunnen ook leven eindeloos rekken. Wat men vroeger niet kon. Als iemand stervende is, kunnen wij vandaag dat sterven een heel eind rekken wat vroeger niet mogelijk was. En dan moet je je afvragen, ja, maar is dat dan onze roeping? We mogen iemands leven niet actief beëindigen, maar we hoeven ook niet iemand sterven eindeloos voort te zetten. En daar liggen natuurlijk weer allerlei grensgevallen. En misschien dat iemand van u heel spitsvondig nog weer een nieuw grensgeval kan bedenken. Waar je zegt, ja, maar in zo'n situatie dan. Dat is wel de moeilijkheid van de ethiek. De ethiek probeert regels te formuleren. En dan moeten wij maar zien hoe we dan in een concrete situatie de regels toepassen. Dat noemen we in de ethiek de casuïstiek. Dat wil zeggen, een casus, dat is dan een bepaalde geval. En een goede ethicus die probeert dan alle denkbare casussen te bedenken die zich allemaal kunnen voordoen. Nou, dat zijn er zoveel, daar kom je niet eens allemaal uit. En dan komt er toch weer een nieuwe casus. We zeggen, ja, hoe moet het nu dan weer? Maar belangrijk is dus, het is goed dat u dat punt noemde, want het is nog niet aan de orde geweest. Maar strikt genomen is dat geen euthanasie. Het is wat we noemen passieve euthanasie, dat is geen euthanasie, om het ingewikkeld te maken. Het betekent alleen maar, we gaan het leven niet verder rekken. Het had misschien ook best helemaal niet gelukt hoor, dat kan ook nog zijn natuurlijk. Maar we gaan het ook zelfs niet eens proberen. Daar hadden we op dat moment vrede mee. Dat zeg ik er eerlijk. Nou, dat mag die meneer zelf uitmaken of dat de kern van zijn vraag was.
Nou, maar wat mijn hele ding is, wat mijn vraag vooral was, van, als je zegt je mag niet actief ingrijpen in het moment dat God, als je zegt God heeft jouw levenstijd bepaald, dan mag je er niet inkorten, maar waarom mag je hem dan wel verlengen? Dat is dan ook dat je ingrijpt in Gods handen. Dat was met name de kern van mijn vraag. Dus
Oké. Ja, nou, oké, goed, ik begrijp het probleem. Hoewel het toch mijn antwoord wel in die richting ging. Actieve levensbeëindiging of actieve levensverlenging. Ze liggen allebei hebben ze te maken met het feit dat wij als mensen veel meer kunnen dan we vroeger konden. Toen we eigenlijk helemaal passief bij het sterfbed van iemand stonden. U had het over reanimatie. Dat is bijvoorbeeld een probleem waar heel veel christenen mee zitten. Vooral als ze ouder worden, wil ik gereanimeerd worden. En ook veel christenen leggen een verklaring op dat punt af. Waarin ze zeggen, luister, op mijn leeftijd, als ik gereanimeerd zou worden en het heeft al even geduurd, die hartstilstand, dan is de kans zo groot dat als ik daaruit wakker word, ik misschien niet eens meer bij mijn positieve ben. Ik wil dat risico niet lopen. Nou, daar heb je nou een typisch voorbeeld van wat binnen onze verantwoordelijkheid is komen te liggen, waar het vroeger niet lag. Vroeger kenden we niet zoiets als, of nauwelijks, als reanimatie. Nu kennen we dat wel en we hebben er zelfs zeggenspraak in. We kunnen zelf beslissen of we dat willen of niet. En op het moment dat je zo'n beslissing neemt, zeg je daarmee, als ik een hartstilstand krijg, dan wil ik liever dat ik overlijd. Maar je kunt ook zeggen, nee, ik wil per se dat ik gereanimeerd word, dan ben je 90, maakt niet uit, ik wil dat ik gereanimeerd word. Met een groot risico dat je een vegetatief leven zult verder leiden. Nou, het is niet helemaal het onderwerp, maar het heeft er wel alles mee te maken. Het heeft te maken met het brede probleem dat we de vorige keer ook hadden. Onze verantwoordelijkheid is zo groot geworden en we kunnen die eigenlijk niet aan. Want wie van ons, zeker als je zo'n jonge kerel bent als ik, maar even wat te noemen. Je moet er toch niet aan denken dat iemand mij zo'n papier onder de neus zou schuiven. Wat wil je? Wil je gereanimeerd worden of niet? Ineens realiseer ik mij, hey, voor een deel beslis ik ook alleen al daardoor over mijn leven. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ja, maar ik moet wel iets willen. Ik moet kiezen. Wil ik gereanimeerd worden, ja of nee? En daarmee beslis ik ook een beetje. Ga ik een beetje op de stoel van God zitten voor mijn gevoel. Maar niks doen helpt ook niet, want dan gaat de ander dat voor mij uitmaken. En ja, vaak helpt het of je het probleem scherp op een rijtje zet. Maar antwoorden zijn bijna niet te geven. En ook daarin een gemeente die zich aanmatigt om een oordeel te vellen over mensen die in dat opzicht een beslissing hebben genomen. Hè, bijvoorbeeld een gemeente die zou zeggen, wij staan onze leden niet toe om een anti-reanimatieverklaring te tekenen. Ja, dat zou ver buiten de bevoegdheid van zo'n gemeente gaan. Dan ga je dus op de stoel van die ander zitten. Het is al moeilijk genoeg om daar zelf een beslissing in te nemen. En ga je dan op de stoel van die ander zitten door die voor te schrijven wat hij zou moeten beslissen, alsjeblieft. Dus een van de doelen die ik met deze avond ook heb, zeker wat deze eerste twee onderwerpen betreft, is ook dat we elkaar daarin een stuk verantwoordelijkheid gunnen. Je kunt proberen de piketpaaltjes uit te zetten, van dit is toch een grens die als christen niet over zou mogen. Maar daarbinnen zijn nog zoveel mogelijkheden waar je niet met zekerheid kan zeggen, zo moet het en zo mag het niet. Vandaar dat het misschien wat enerzijds anderzijds klinkt, maar meer heb ik ook niet in de aanbieding. Je moet daarbij respect hebben voor ieders eigen verantwoordelijkheid. Kees.
Ik heb de vraag in het voorgelegd gekregen van een arts, van meneer Van Aspreuk. Wat wilt u? Wilt u nog baden worden bijvoorbeeld? En toen zei ik ga voor het gaatje. Maar eigenlijk vind ik ook dat als ik bijvoorbeeld hersendood zou zijn, dat ze dan een warm lijk in het bed hebben liggen. En dan moeten ze gewoon de machines uitzetten.
Ja.
Warme lijk moet je afladen.
Ja.
Maar wanneer is eigenlijk iemand nog in leven?
Ja. Het hoort bij onze enorme problematiek van deze tijd, dat het levend zijn en dood zijn ook een enorm overgang, een grijze zone is geworden. Het is de discussie bij hersendood. Als er totaal geen hersenactiviteit meer gemeten wordt in je hersenschors, maar je hersenstam is nog actief, waardoor je kunt ademen, is zo iemand levend of niet? En als christen zou je zelfs kunnen zeggen, is de ziel nog in het lichaam? Het is wel een beetje Grieks meer dan Bijbels, maar vooruit. We zeggen het maar even zo. Is die ziel eigenlijk nog wel in het lichaam? Of is die al lang in de eeuwigheid? En hebben we alleen te maken inderdaad met een warm lijk. Met een lijk waar nog enkele vegetatieve functies actief zijn. Terwijl eigenlijk alles wat menselijk is aan dat lijk al niet meer er is. Afwezig is. En daar kan ook niemand het laatste woord in spreken. Want dan zul je eerst weer moeten definiëren wat je dood noemt. En als je zegt dood betekent dat al het menselijke afwezig is. Dan is zo'n persoon dood. En dan moet je de stekker uit het stopcontact trekken. Maar in dit geval ook hiervoor geldt dat het geen euthanasie is. Het is weer een vorm van passieve euthanasie die geen euthanasie is. Want hiervoor geldt als iemand hersendood is. Dan ook in de christelijke ethiek heeft eigenlijk bijna niemand er meer moeite mee om te zeggen van, dan moet je ook gewoon erkennen, we zijn uitgepraat. We kunnen dat lijk wel proberen warm te houden, om even bij jouw terminologie blijven, maar dat heeft geen enkele zin. Nogmaals, ook dit is geen euthanasie. Daarom is het wel problematisch, want je zal maar familie zijn, je zal maar, dat heb je natuurlijk soms bij coma patiënten, soms liggen ze aan de beademing. Dan wordt zelfs dat kunstmatig in stand gehouden en dan moet je een keer zeggen, we trekken de stekker eruit. Maar soms kan iemand nog zelf actief ademen terwijl er eigenlijk hersendood geconstateerd is. Dan moet je ook zeggen, er is geen kans meer dat zo iemand nog weer bij zijn positieve komt. Wat natuurlijk niet voor alle coma patiënten geldt. Dus we moeten gewoon ons verlies toegeven, dit is niet meer te redden. We gaan, wat gaan we dan doen? Dat versterving heet dat dan mooi. Maar nogmaals, het is grappig, helemaal niet grappig, maar een heleboel vragen hebben eigenlijk niet met euthanasie te maken. En dat is misschien wel omdat, misschien wel de meeste van ons over actieve levensbeëindiging wel een mening hebben, dat kan niet. Maar daaromheen, direct daaromheen, is een heel arsenaal van problemen die daar wel direct mee verbonden zijn, die ook gaan over de vraag, wat kunnen we, wat mogen we, wat moeten we niet meer doen, wat moeten we niet meer willen. Terwijl daar eigenlijk in het algemeen minder problemen over zijn. In het algemeen, als ik dat zie bij, ik noemde straks al Anglikanen, Lutheranen, katholieken, grote kerkgemeenschappen die geleerde ethici erop losgelaten hebben. Dan zie je het algemeen passieve euthanasie die geen euthanasie is. Geen probleem. Dat is gewoon erkennen, we zijn uitgepraat. Maar actieve euthanasie is wel een probleem. En sommigen zijn er ook zeer uitgesproken over. Die zeggen dat is doodslag. Wat het natuurlijk letterlijk ook is. Actieve levensbeëindiging is een mooi woord voor doodslag. Daar kun je omheen praten wat je wil. Maar dat betekent je maakt actief een leven, een einde aan een leven. Dat doet een doodslager ook. Alleen de doodslager is gewoonlijk geen arts. Hij doet het gewoonlijk niet op pijnloze wijze. Hij doet het ook zeker niet met instemming van de patiënt, van de persoon. Maar één ding is wel een grote overeenkomst. In beide gevallen wordt actief het leven van een ander beëindigd. Daarom is de wetgever ook zo streng dat we niet het hek van de dam krijgen. Dat we niet op het hellend vlak terechtkomen. Als het al mag, dan onder zeer, zeer strenge voorwaarden. En daar zeggen wij van in het algemeen, nee, dat willen we niet. Maar direct eromheen, en daar gaan de meeste vragen ook over, dat is heel boeiend. Dat zijn de problemen direct daaromheen, in dat grijze grensvlak daaromheen. Gaat u gaan. Het antwoord is er nog meer Bijbels materiaal dat ons iets kan helpen bij euthanasie? En het antwoord is nee. We zullen dat bij volgende onderwerpen ook tegenkomen. Denk maar aan de transgenders, dat is helemaal, daarom heb je het ook voor het laatst bewaard. Wat moet je daar in vredesnaam vanuit de Bijbel over zeggen? We kennen die situatie en het is ook een typische situatie van onze tijd dat we zoveel invloed hebben op het dood en leven. Aan de ene kant zijn we ongelooflijk blij met de vorderingen van de medische wetenschap natuurlijk. Want hier zitten een heleboel mensen, misschien ikzelf ook wel. Ik heb ooit een licht hartinfarct gehad. Die misschien niet meer zouden zijn als die moderne medische wetenschap er niet was. Maar aan de andere kant, die heeft ook ongelooflijk onze mogelijkheden verruimd. Om te beschikken over leven en dood, terwijl we dat vroeger niet konden. Dus daarom is het voor de dokters niet makkelijker op geworden in het algemeen. Dus nee, directe Bijbelse aanwijzingen, die bestaan niet. En dat is heel lastig. En dat zullen we nog wel vaker tegenkomen. Maar een christelijke ethicus laat zich daardoor natuurlijk niet van de wijs brengen. Die is zelfs een beetje voorzichtig om met bepaalde, zullen vooral bij homoseksualiteit tegenkomen, om met bepaalde losse Bijbelteksten een probleem te beslissen. Zo werkt het sowieso niet. Het is veel meer, en dat is veel ongrijpbaarder, maar toch kun je het niet anders zeggen. Het is veel meer een leren spreken in de geest van de schrift. En dan is er wel degelijk ruimte voor christelijke ethiek. Dan zeggen wij, het leven is heilig, het leven is van God, terwijl je daar niet eens directe, concrete Bijbelteksten naast kan leggen waar het gezegd wordt. Omdat het sommige dingen zo vanzelfsprekend zijn. De Bijbel doet ook geen moeite om het bestaan van God te bewijzen. Hij is er gewoon, klaar. Daar gaan we niet over discussiëren. En zo is het ook met het leven. Het leven is door God geschonken. Het leven wordt ook door hem teruggenomen. En dat zijn Bijbelse uitgangspunten. Dat zijn veel meer lijnen die je uit de schrift afleidt en niet losse Bijbeltekst. Dat is sowieso geen goede basis voor welke ethiek dan ook. Maar het is wel een leren spreken in de geest van de schrift. Maar ja, daar is ook veel meer discussie over mogelijk. Maar dat zullen we volgende avonden nog wel vaker tegenkomen, dit algemene probleem. Dus ik kan niet veel meer voor je betekenen op dat punt. Dat was, neem maar die meneer was eerst, daarachter, iets achter, ik kom zo terug. Een boeiende vraag. We lezen in het Oude Testament 3 keer over een opwekking. En het Nieuwe Testament ook 3 keer over een opwekking uit de dood. Afgezien van de opstanding van de Heer Jezus zelf. Het feit dat de Bijbel spreekt over opstanding, dat is eigenlijk uw vraag. Is dat geen aanwijzing dat, mag ik het op mijn manier zeggen, dat God ook moeite heeft met de dood. En af en toe dus die weer omkeert naar het leven toe. Laten we goed bedenken dat de dood in de wereld gekomen is door de zon. Als je de evolutieleer aanhangt, dan is de dood een natuurlijke zaak en ook altijd in het menselijk leven geweest. Vanuit het dierenrijk meegegeven aan de mens. Maar in de Bijbel is de dood een onnatuurlijke zaak. Die is door de zonde erin gekomen, Romeinen 5. Met de zonde van Adam is ook de dood de wereld binnengekomen. En een heel belangrijk punt daarbij is dat de Heer Jezus de dood overwonnen heeft door het kruis. Door zelf te sterven aan het kruis heeft hij in beginsel de dood overwonnen. Hij heeft de dood teniet gedaan, schrijft Paulus aan Timotheus. Dat is een groot woord. Dus in die zin is de dood iets onnatuurlijks. Iets verschrikkelijks. Het is een vijand. 1 Korinthe 15, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, dat is de dood. De dood is een vijand. En dat maakt het ook nog wel extra moeilijk als iemand de dood zoekt. Ik geloof dat het boek Openbaring erover spreekt over mensen die in die dagen van verschrikking de dood zullen zoeken en die niet zullen vinden. Dat wil zeggen, ze zoeken een weg waarlangs ze een einde aan hun leven kunnen maken en zullen die niet vinden. De dood is een onnatuurlijke zaak en daarom is er uiteindelijk ook een opstanding. Daarom staan gelovigen nooit bij een graf als vertwijfelde mensen, want ze weten, deze begrafenis is niet het laatste woord. Het laatste woord is aan God die het leven teruggeeft. Maar dat verandert niets aan het feit dat wij die dood niet opzoeken en dat wij die dood dus ook niet zelfstandig toepassen, dat het God is die een mens uiteindelijk het loon van de zonde laat ondervinden, dat is de dood, dat ligt in zijn hand. Dus de dood is iets verschrikkelijks, maar ook de dood ligt in Gods hand. Mijn tijden hier zijn in uw hand. Dat betekent, u bepaalt wanneer ik leef, u bepaalt wanneer ik sterf. Daarom zeggen christenen ook niet makkelijk, wij nemen een kind. Kinderen zijn een gave van de Heer. Want ik kwam er iemand tegen, mijn vrouw en ik. Die zei, we hebben 3 prachtige zonen mogen krijgen. Toen dacht ik al, dat is vast een christin. Als iemand zo praat, we hebben 3 zonen mogen krijgen, dat is al bijna christelijk. Toen zei ze ook nog heel verlegen tegen mij, u hebt de stem van Willem Ouweneel. Nou, toen wist ik helemaal. Dat kon ik niet ontkennen. En toen bleek inderdaad dat het een christin was. Maar die formulering alleen al. Die formulering. We hebben 3 zonen mogen krijgen. En dat is, dat is geloofstaal. Zoals je kinderen ontvangt, zo is het toch ook dat je kinderen weer afstaat, of dat je je vader en moeder afstaat aan de dood. Passief. Want het is God die het leven in de hand heeft. God geeft ons de kinderen, geloven we nog steeds, hoewel wij er ook een bijdrage moeten leveren dat die kinderen er komen. Want zonder dat gaat het ook niet, maar het is toch uiteindelijk God die het leven schenkt en het leven neemt. Was dat een beetje wat je bedoelt? Nou, deze meneer hier. Ja.
Zou dan die handen van die arts voor God aangereikt kunnen worden?
Ja, dus de vraag is als in mijn definitie, die trouwens niet mijn definitie is hoor, dit is de algehele wettige aanvaarde definitie, dat is het enige wat ik helemaal niet zelf bedacht heb. Dan moet je daar samen wel over eens zijn. Maar als daarin voorkomt, het is de arts die dat doet. Zou je dan niet kunnen zeggen, de arts is daar helpend bezig. Met andere woorden, die arts gaat niet in tegen zijn eed van Hippocrates, maar die arts is juist helemaal in lijn met die eed. Hij geeft op een bepaald moment toe, ja, het leven van deze persoon is klaar. Ik wil die persoon helpen om inderdaad dan ook maar afscheid van het leven te nemen. Dat is, wat? Ja, van Gods, ja, dat zou helemaal mooi zijn. Die christenarts die zegt, nou, van Gods wegen help ik die persoon om er een einde te maken. Maar dan zou ik aan die christenarts vragen, hoe heb je dat dan gehoord? Heb je een profetie ontvangen? Heeft God het in je hart gezegd? Want uiteindelijk, de reden waarom je het doet, die actieve levensbeëindiging, is op verzoek van de patiënt. Het enige wat jij kan doen als arts is vaststellen, is dat een vluchtig verzoek? Of is dat een blijvend verzoek? Is dat een verzoek van vandaag, terwijl het morgen misschien weer anders is? Is inderdaad dit lijden volgens de wet ondraaglijk en uitzichtloos? Maar uiteindelijk, net als bij abortus, je kunt nog zoveel voortzorgsmaatregelen nemen. Bij abortus is het uiteindelijk de moeder die besluit en in dit geval de patiënt zelf die besluit. Dus dan kun je wel mooi zeggen, ja, van Gods wegen reik ik de helpende hand. Maar uiteindelijk is het toch beslissing van de patiënt. Ik wil dood. Ik zeg het maar even wat grof. En daarom blijft het hulp van zelfdoding. En ik kan me niet goed voorstellen, ja, alles is denkbaar in dit leven, dat iemand daar een mooie christelijke draai aan kan geven om iemand hulp bij zelfdoding te verlenen. Zelfdoding, het is dan wel niet zo dramatisch als de moeder van Henry dat zei, maar zelfdoding blijft een verschrikkelijk ding. Daar zou je als arts, naar mijn bescheiden mening, maar ik ben geen arts, nooit aan moeten willen meewerken. En daarom is het goed dat dit proces nou gekomen is, zodat dat gaat komen, zodat het weer opnieuw getoetst kan worden. Nou, dan hebben we een echte arts die een vraag stelt. Ja. Ja. Ja, je vraagt dus, hoe moet je daar als christenarts mee omgaan? Niet alleen, je kunt wel weigeren als christenarts om het zelf te doen, maar de wet schrijft dan toch voor, of de beroepsgroep schrijft voor, dat je dan iemand doorverwijst naar een andere arts. Als ik met dat laatste moeite zou hebben, dan kunnen er geen christenartsen in Nederland meer zijn. Het is net als met abortus, je kunt zeggen, ik weiger het. Maar als je dan vervolgens zelf zegt, maar ik weiger ook om u door te sturen naar een abortusarts die dat wel wil doen. Ja, dan zijn er eenvoudig geen christenartsen meer. En dus ik denk, maar dat weet je zelf ook best, waarschijnlijk veel beter dan ik, want nee? Oh goed, oké, goed, ja. Ja. Ja, nee, dat begrijp ik, dat snap ik. Maar ik zeg het met een zekere schroom, omdat ik weet dat jij ermee geconfronteerd wordt. En dat het voor jou dus veel reëler is. Maar je vraagt eerlijk naar mijn mening. Dan is, mijn mening is, voor wat die waard is, je kunt eerlijk zeggen, luister, ik ben een christen. Ik vind dat het leven in Gods hand ligt. Ik mag aan uw leven geen einde maken. Maar ik ben ook verplicht, en ik wil me daar niet aan onttrekken, om u te verwijzen naar een andere arts die dat wel bereid is te doen. Ik heb daar wel moeite mee als arts zijnde, want ik vind eigenlijk dat ik u liever op een andere wijze zou willen helpen. Ik zou willen dat ik u kon helpen het leven toch nog enigszins draaglijk te vinden, maar als u niet anders wilt. Met abortus precies hetzelfde. Ik weiger als arts abortus te plegen, maar ik ben verplicht om u toch een andere arts dan naar te verwijzen die dat wel wil doen. Ik zou dat, hoe moeilijk het ook is, wel doen. Anders is het simpele feit, het is misschien een beetje pragmatisch, maar anders is het feit, dat hebben we geen christenarts meer. Want als die ook nog niet door, trouwens u bent u strafbaar waarschijnlijk, hè, als u weigert door te verwijzen naar een andere arts. Of niet? Dat nog net niet. Ja. Ja, nou, maar ik denk dat ik het zo zou doen zoals ik net beschreef. Ik zou wel eerlijk, maar dan zou ik ook eerlijk zeggen, ik heb er moeite mee, ik zou willen dat ik u op een andere wijze kan helpen. Maar als u het beslist wilt, dan moet ik u doorverwijzen naar iemand die dat wel wil doen. Zag ik een vinger daar? Ja?
In mijn werk kom ik het ook tegen. Maar dan is het net even iets anders.
Wat is jouw werk?
Maatschappelijk werk.
Ja, oké. Okay. Ja, dat weet niet iedereen.
Nee. Maar daar is het deze beste meneer die ik in mijn hoofd heb, die heeft helemaal niemand, die is alleen. En die heeft een beroep op ons. Stel hij nou bewusteloos op de grond ligt, dat ik zijn belangen vertegenwoordig daarin. Op dat moment. Dat is wat hij nu zegt. Moet je dan, ik ben weer benieuwd naar uw mening.
Ja.
Moet je dan uit zo'n casus stappen, als christen zijnde, daarover gehad hebben? Of probeer je het licht te laten zien en in ieder geval in de lengte van af te halen?
Nou, kijk, je beschrijft dus als maatschappelijk werker een heel moeilijk geval. Je zegt er al bij, het is iemand die eenzaam is en die aangeeft, ik zou wel uit het leven willen stappen. En dan moet je je als maatschappelijk werker afvragen, dat snap je al, dat geef ik ook aan dat je het zelf zo aangeeft. Moet ik iemand proberen verder te helpen en te begeleiden? Moet ik misschien wel proberen hem daar zelfs van af te brengen door hem wat meer perspectief aan te reiken? Of moet ik dan maar een arts op hem afsturen die daar eventueel wel bereid toe is, terwijl ik als christen maatschappelijk werker eigenlijk dat helemaal niet zie zitten. Weet je, we komen nu bij situaties terecht waar je bijna geen algemene regels meer kunt geven, waar elke situatie anders is. Vandaar die vervelende casuïstiek, waarbij ethici altijd maar weer moeten verzinnen wat voor situaties zouden zich allemaal wel niet kunnen voordoen. Als jij al zegt in één regeltje, het is iemand die alleen in de wereld staat, dan denk ik, daar zit al zoveel probleem in. Zou die meneer dat ook gevraagd hebben als hij een vrouw en als hij kinderen had gehad die hem elke dag bezochten en die hem nog enige levensvreugde gaven, enig perspectief, heb je al meteen een probleem. En dan zeg ik, nou, dan als maatschappelijk werker ligt daar eerder een taak om zo iemand nog enige levensvreugde misschien te helpen geven dan te zeggen, nou, ik stuur wel een arts naar u toe. Want dan heb je eigenlijk al in de situatie bewilligd. Terwijl je als maatschappelijk werker een taak je zou kunnen voorstellen waar je ook probeert die eenzame manier van dienst te zijn op andere manieren. Er zijn natuurlijk ook gelukkig allerlei. Ja, kijk, als om iemand in een kerkelijke omgeving is het alweer veel gemakkelijker. Je kunt dan mensen vanuit de gemeente naar iemand toesturen. Dan is nooit iemand eenzaam als het goed is. Als een gemeente goed functioneert, is nooit iemand eenzaam. Zeker niet als zo iemand aan het einde van zijn leven staat. Dan zijn er altijd mensen die zo iemand willen helpen. Maar er zijn natuurlijk ook heel vele die inderdaad totaal alleen in het leven staan. En dan kun je nog best redelijk gezond zijn en dan heb je er toch geen zin meer in. Eenzaamheid, dat weet iedereen, of je nou maatschappelijk werker of arts bent of wat ook, of zielzorger. Eenzaamheid is een van de allergrootste problemen als je oud bent. En veel mensen, en ook als je jonger bent trouwens kan ook, maar als je dan oud bent dan zeg je nou laat me maar uitstappen, ik heb toch niemand meer. Maar dan is het probleem niet van ondraaglijk en uitzichtsloos lijden. Maar het probleem van de eenzaamheid. En daar hebben we gelukkig andere oplossingen voor dan iemand uit het leven te helpen. En daar heb je dus eerder zelf een taak als maatschappelijk werker. Dan maar een abortus of een euthanasiearts op zo iemand af te sturen. Maar nogmaals, je moet het van geval tot geval bekijken. Maar ik haak nou meteen aan bij dat zinnetje wat je in het begin zei. Iemand die alleen in het leven staat. Denk ik, ja, dat is alweer zo ontzettend anders dan wanneer iemand door liefhebbende mensen omringd wordt. Het is bijna 9:00. Dini, je hebt het laatste, ene laatste woord. Ik heb het laatste woord.
Wat is een taak voor de overheid om veel meer geld beschikbaar te stellen voor palliatieve zorg? Want dat is natuurlijk een geval mensen dus eigenlijk opgegeven zijn.
Ja.
Veel lager wordt. Ik heb wel eens gehoord dat in Engeland dat veel meer daarop ingezet is. Maar het kost wel geld natuurlijk.
Ja.
Het kan maar één keer uitgegeven worden.
Ja. Ja. Een dubbeltje brengt veel op tegenwoordig, want je hebt geen dubbeltjes meer. Maar ja, wat is de taak van de overheid? Dat is natuurlijk een heel ander soortig probleem. Want het hangt af van je visie op de staat. Of je vindt dat een overheid in al die op punten het voortouw moet nemen en daar dan maar in moet voorzien, door geld in de eerste plaats. Of een samenleving waarbij de overheid aan de minimumvoorwaarden voldoet voor een goede samenleving, maar voor de rest heel veel overlaat aan het particuliere initiatief. Want je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, moet de overheid zich gaan bemoeien met eenzame mensen, of zouden wij allemaal zelf veel meer oog moeten hebben voor eenzame mensen die begeleiding zouden kunnen krijgen. We denken alleen al de gigantische rol van de vrijwilligershulp in Nederland. Van mensen die dus onbezoldig anderen helpen. Om niet. Je samenleving zou je bijna niet meer kunnen voorstellen zonder deze gigantische vrijwilligershulp. Maar dat is niet door de staat geregeld. En dat is misschien wel goed ook. Het kan soms te makkelijk zijn om te zeggen, ja, dat zou de staat eigenlijk maar moeten doen. Ja, maar dat maakt eigenlijk niet uit wat voor zorg dat is. Palliatieve zorg, ik weet niet of dat een geldkwestie is. Dat weet ik gewoon niet. Dat vraag ik me eigenlijk af of dat een geld. Is dat een geldkwestie, dokter? Palliatieve zorg, dat is toch niet zozeer. Juist. Ja. Kijk, palliatieve zorg valt onder de ziektekostenverzekering. Dat zou eigenlijk geen probleem moeten zijn, maar daar kan ik niet zo goed over zien hoor. Het is veel meer inderdaad mensen die eenzaam zijn Dus eigenlijk veel meer ja, pastoraal of hoe je het noemen wil, zielzorgelijk of psychiatrisch, psychologische begeleiding nodig hebben. Of gewoon lieve mensen die naar hen omkijken. Maar dat kan de staat niet regelen. Dat is nou juist vrijwilligerswerk dat per definitie vrijwillig is. En als de staat dat zou moeten gaan doen door salarissen voor dat soort dingen te verstrekken. Nou, dat is eenvoudig onbetaalbaar. En dan krijg je beroepsmensen die dat moeten doen. Vrijwilligerswerk betekent dat mensen dat uit liefde doen voor hun naasten. En dat is veel idealer dan dat de staat dat zou regelen. Dus het geld is niet het probleem, lijkt mij hier. Maar dat is een lastig probleem op zichzelf. Nee, het probleem is hier mensen die bereid zijn de eenzame mens op te zoeken. En daarnaast te gaan staan. Dat is hetzelfde als die eenzame meneer waar jij het over had. Heel veel van die doodsverlangens zouden ondervangen kunnen worden. Als er mensen waren die zich om dat soort mensen bekommerden. En naast gingen staan en ze nog een beetje levensvreugde zouden geven. Het is 9:00. Mijn energie is op. Want dit is een spannende aangelegenheid. En ik stel voor dat we de avond afsluiten met gebed. Heere God, we hebben heel veel lastige problemen de revue laten passeren. En er zouden nog veel meer situaties te bedenken zijn waarin we ons afvragen, wat moet ik doen, wat moet ik doen? En misschien nog één punt dat nog nauwelijks aan de orde is geweest. Ook daarin de wijsheid en de leiding van de Heilige Geest. Die we aan elke christen arts toebidden en aan elke maatschappelijk werker toebidden. Aan elke psycholoog, aan elke verpleegkundige, wat het ook en wie het ook mogen zijn. Wijsheid om in concrete situaties te weten wat u van ons vraagt. We kunnen niet alles met regeltjes ondervangen. En daarom bid ik u vanavond voor alle die in de medische wereld werkzaam zijn. Of in het maatschappelijk werk of wat dan ook. Ik bid u vooral ook voor onszelf dat we oog mogen hebben voor de eenzamen. Die een doodsverlangen hebben, dat eigenlijk alleen maar voortkomt uit hun eenzaamheid, hun neerslachtigheid. Die ondervangen zou kunnen worden, niet door een euthanasie, maar door liefderijke mensen die naast zulke mensen gaan staan. Heere God, help ons daarin, dat in onze samenleving nog zulke mensen gevonden worden, die naast die ander kunnen gaan staan en nog een beetje levensvreugde voor die ander bereiden. Misschien is dat wel een heel, heel groot deel van het probleem. Maar we willen ook bidden voor diegenen die geconfronteerd worden met echt zulke moeilijke situaties. Waar het lijden echt ondraaglijk en uitzichtloos is. Waar ook liefderijke verzorging en begeleiding niet meer helpen. Heere, geef ons de wijsheid om dan te weten wat we moeten doen en wat we moeten laten. Niet alleen maar de artsen en de verpleegkundigen, maar wij allemaal. Als het onze eigen familie betreft of wie dan ook. Heere, geef ons de wijsheid. We kunnen ons zo vertwijfeld voelen. Wat moeten we doen? We zijn afhankelijk van wat de artsen ons op het moment adviseren. Heere, geef ons wijsheid en genade. Onze verantwoordelijkheid is zoveel groter geworden. We hadden dat vroeger allemaal niet. En nu moeten we keuzes maken. En die gaan soms boven onze vermogens uit. Heere, geef ons wijsheid. Heere, neem weg alles wat onzorgvuldig was. Alles wat scheef zat in deze geweldig moeilijke materie. Laat dat overeind blijven wat voor ons allemaal dienstig kan zijn. En zegen ons ieder, Heere, de weg waar u ons geplaatst hebt. Wees met ons ook als we van hier gaan. Leid ons door uw genade en tot uw eer. Amen.